Dordrecht-Zuid. Om 5 uur hopen we met de middagdienst te beginnen. Voorganger deze middag. Dominee Vorimco van der Ree. Rotterdam-Oostkapel. De organist vanmiddag is aangesloten. Nou, welkom in de mededeling. Vanuit de nieuwe bereiming. Psalm 62. De bereiming Psalm. Dan volgt stil gebed. Daarna willen we zingen. Bereiming Psalm 42. Versen 1, 4 en 7. Psalm 42. Dan volgt het gebed. Daarna is de schriftlezing die is vanmiddag uit Exodus 14. Na de verkondiging zingen we Weerklank 65. Dit heet Om mijn redding wil ik jou. Dan volgt dankgebed en voorbeden. Daarna zingen we uit Oude Brein. Daarna is de geloofsbelijdenis gevolgd door gezang 456, vers 1 en 2. Geloofsbelijdenis op gezang 456.
Goedemiddag gemeente, gast in ons midden en alle die thuis met ons meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan dominee Van der Ree, die vandaag onze voorganger is. Wil u nog wijzen op de introductie, de bijeenkomst die gehouden wordt aansluitend aan deze dienst voor alle gemeenteleden die willen bidden voor jongeren die daar warm hart voor hebben. We nodigen u uit om, als u belangstelling heeft, daarbij aanwezig te zijn, aansluitend aan de dienst. Vooraf willen we zingen Psalm 62, vers 1 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Verhef nu uw hart in stilte tot God. Wij belijden onze afhankelijkheid. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. En hij groet u, genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zongen over het stil worden voor God. Daar zullen we ook over horen in deze dienst. Stil worden voor de Heere God. Daar mogen wij ons toe manen. Maar dat mogen we ook doen met een hartelijk verlangen dat we hem zullen ontmoeten, ook in deze dienst. En dat hij zich zal laten vinden aan wie hem zoeken. Over dat verlangen willen we met elkaar zingen uit Psalm 42, de versen 1, 4 en 7.
Thank you.
Zullen we eerst met elkaar bidden en danken. Heer onze God, getrouwe Vader in de hemel, zo verlangen wij naar de ontmoeting met u. Heer, dat we u zullen vinden, dat we geborgen zullen zijn. U die ons wilt verlossen en bevrijden. U die ons leven aan de dood wilt ontheffen. Heren, dat doet u. Dat heeft u gedaan, Heere Jezus. Toen u stierf aan het kruis, u heeft een gat gemaakt aan de andere kant van de dood. Een uitweg. En als wij hier vanmiddag zijn, heren, als gemeente, dan mogen wij u loven en prijzen om wat u toen en daar op Golgotha hebt gedaan. En wij danken u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor wie u wilt zijn voor ons, onze redder en verlosser. Heer, we mogen u zo noemen, dankzij de Heer Jezus, dankzij wat hij heeft gedaan. En we danken u dat we dat hier in de gemeente ook mogen doen. En geef dan dat wij daar allemaal in mee kunnen komen. Heer, als we vanmiddag uw woord openen, dan zullen we daarover horen. Hoe u verlost en wat dat ook vervolgens betekent. Wat daarbij onze houding mag zijn. Heer, wilt u ons die houding leren? Kom met uw Heilige Geest vanmiddag bij ons. Verleen kracht aan uw woord, opdat het in ons hart komt, opdat die woorden van u tot leven komen, opdat ze van betekenis worden voor ons. Heren, we vinden het vaak maar wat moeilijk om de Bijbel te lezen en toe te passen op ons eigen leven. Het kan allemaal zo ver bij ons vandaan blijven. En daarom bidden wij u, kom Heilige Geest, spreek tot uw gemeente. Hier zijn wij, uw gemeente hoort. Heren, dan, daarmee weten we ons ook verbonden met uw kerk wereldwijd, die het moet hebben van uw woord, uw belofte, van uzelf, Heer Jezus. Bouw uw koninkrijk over heel deze wereld. Laat het komen op plekken waar het nog niet gekomen is. Laat het komen in harten van mensen die in u hun heil gaan vinden. Heren, wilt u zichzelf openbaren aan hen die in duisternis ronddwalen. Ja, wilt u uw koninkrijk laten aanbreken in de volle glorie als u komt, Heer Jezus, op de wolken. We zien daar naar uit. En wilt u tot die tijd met ons gaan en ons de weg wijzen aan uw hand. Zegen en ieder van ons in deze dienst, hier in de kerk of als we thuis de dienst meebeluisteren. Als we een taak hebben in deze dienst, Heere, laat het mogen zijn tot eer van uw naam. Wilt u woorden geven om te spreken en open ons hart en verlicht ons verstand, opdat we die woorden ook kunnen ontvangen. Hoor zo naar ons gebed, in de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, wij willen de Bijbel openen vanmiddag in Exodus 14. En ik lees met u vers 1 tot en met 22. Exodus 14, vanaf vers 1 tot en met 22 is onze schriftlezing. Exodus, dat woord betekent uittocht. Dit boek gaat over de uittocht van het volk Israël uit de slavernij van Egypte. Hoe de Heere God hen verlost en bevrijdt en hen naar Kanaan brengt. En wanneer wij dat boek lezen, dan krijgen wij dus zicht op de manier waarop de Heere God Israël heeft verlost. En hoe hij dat dus ook met mensen doet. Hoe hij in Jezus Christus ook wil verlossen. We lezen Exodus 14 vanaf vers 1 tot en met 22. En als we dat hebben gelezen, zingen wij uit Opwekking lied 717. Dat gaat over stilte. Nou, als ik u vast vertel dat we vanmiddag vooral zullen stilstaan bij vers 14 van Exodus 14. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dan begrijpt u waarom we dat lied zingen zometeen. Opwekking 717 na de schriftlezing uit Exodus 14. Toen sprak de Heere tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze terugkeren en hun kamp opslaan voor Pihahiroth tussen Migdol en de zee, voor Baal Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen, ze zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hen ingesloten en ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden zij. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk en ze zeiden, hoe hebben we dit kunnen doen dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan? En hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. En nam ook 600 van de beste strijdwagens mee. Ja, alle strijdwagens van Egypte met op elk daarvan officieren. Want de Heere verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar ze hun kamp hadden opgeslagen bij de zee bij Pihahiroth voor Baal Zephon. En toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. En toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heer en ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust. Laten we de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze opbreken. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Toen verliet de engel van God die voor het leger van Israël uitging zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. Tot zover. Zoals gezegd willen we vanmiddag met name letten op vers 14 uit Exodus 14, waar Mozes tegen het volk Israël zegt: de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. En het thema voor de verkondiging is verlost worden. Dat betekent stil worden. Ja, gemeente, jongelui, jongens en meisjes, je zult er maar bij zijn geweest. Bij dat volk Israël dat bevrijd is uit de slavernij van Egypte. En ze zijn op weg gegaan, de vrijheid tegemoet naar een land dat hen door God is beloofd. Een land waar het heerlijk toeven moet zijn. Het vloeit over van melk en honing. En je zult er maar bij zijn geweest dat Mozes en Aaron aan het hoofd van die stoet mensen de woestijn inloopt. Ja, dat doen ze inderdaad. Ze nemen niet de kortste weg. Zo langs de kust van de Middellandse Zee, vanuit Egypte naar het noorden, naar Kanaan. Daar was een begaanbare weg, een handelsroute in die tijd. Nee, het gaat de andere kant op, de woestijn in. En misschien hebben ze wel gevraagd, ja, is dit nou wel echt de weg? Zitten we goed? Ja, dit is de weg, kijk maar. Want vooraan gaat de wolkolom en de vuurkolom, de tekenen van Gods aanwezigheid. Hij leidt hen zelf. En je zult er dan maar bij zijn geweest dat je op een zeker moment te horen krijgt, ja, we moeten een stukje terug. En in goed vertrouwen ga je mee natuurlijk. En op een zeker moment komt het volk Israël bij de zee aan. En naast je is prachtige natuur, ruige bergen. En daar bij de zee mag je je tent opzetten. Even rust. En je kijkt uit over die zee. En je gedachten gaan aan alles wat je hebt meegemaakt, hoe vreselijk het was geweest in Egypte, in al die jaren dat je had moeten zwoegen. Dat je doodmoe thuis was gekomen. Dat je je man 's avonds laat had moeten opvangen. En nu zit je daar aan de kant van de zee. En je staart wat voor je uit. Wat een vrijheid. Maar dan opeens die schreeuw. De Egyptenaar. Alarm, snel. Alle weerbare mannen. Jullie moeten gaan vechten. En je springt op uit je tent. Je pakt de wapens die je hebt. Ja, veel zal het wel niet geweest zijn, maar je pakt ze. En je tuurt in de vette en je ziet daar inderdaad een stofwolk. En al snel zinkt de moed je in de schoenen. Want als je goed kijkt, zie je waardoor die stofwolk wordt veroorzaakt. Het zijn wagens met ruiters erop. De tanks van de oudheid, kun je zeggen. En dat kan maar één ding betekenen. Het zijn de Egyptenaar. En ze denderen door de vlakte naar je toe. En je ziet ze komen. En je kunt geen kant op. Om je heen zijn de bergen. Voor je de zee. En achter je het leger van de farao. En als je zou willen vluchten, vlucht je zo een arm in. Stel dat je erbij was geweest. Ik kan me de reactie van de Israëlieten wel voorstellen. Als je zo in de knel komt, dat je geen uitweg meer ziet, dat je dan allerlei vragen meteen gaat stellen. Waarom vragen ook? En ze gaan naar de tent van Mozes. En ze roepen Mozes ter verantwoording, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Waarom? Waarom, Mozes, heb je ons hier naartoe gebracht? Hadden we het niet al tegen je gezegd? Laat ons met rust. Laat ons met rust. Laten we de Egyptenaren dienen. Dat is beter dan dat we hier in de woestijn moeten sterven. Ik snap het wel een beetje. Te meer daar die stoet Israëlieten die draai had gemaakt. Ik kan het u op een kaartje laten zien. Het is even de vraag of dit kaartje helemaal klopt van welke zeearm het nu is geweest, waar ze voor hebben gestaan. Daar is discussie over. Maar het gaat er om die draai die ze hebben gemaakt. U ziet het hier. Ze kunnen gemakkelijk zo langs die twee zeearmen, welke het dan ook is geweest, zo richting Kanaan, het Overjordaanse gaan, door de woestijn. Maar nee, de Heere God die zegt, vers 1, vers 2, zegt tegen de Israëlieten dat ze terugkeren. Ze moeten een draai maken en de Heere God die leidt hen zo dat ze daar voor die zee komen te staan. Ja, en dus als die Egyptenaren komen vervolgens geen kant op kunnen. Ik kan het me wel voorstellen dat ze daar staan schreeuwen bij Mozes' tent. En toch, gemeente, ook al kun je het je voorstellen, is het ook niet een beetje verwonderlijk. Want als Israël nou nog helemaal niets had meegemaakt met de Heere God, ja, dan kon je inderdaad wel afvragen dat ze, dan kon je inderdaad wel voorstellen dat ze helemaal in paniek zouden zijn, maar zo is het toch niet. Ze hebben al heel wat met hem meegemaakt. Er waren 9 plagen geweest in Egypte. En toen ook nog die verschrikkelijke 10e plaag. Waarbij de Israëlieten het bloed van een offerlam aan de deurposten van hun huis hadden moeten strijken. En als ze daar die nacht achter waren, dan waren ze veilig. Dan ging de engel van het verderf, de engel van de dood, aan hen voorbij. Maar in alle andere huizen waar dat niet het geval was, daar stierven de eerstgeborenen. Dat was toch duidelijk het werk van de Heere God geweest. Daar hadden ze zelf helemaal niets aan bijgedragen. Niet te verklaren wat daar was gebeurd. Dat was bovennatuurlijk ingrijpen geweest. En ze hebben gezien hoe de wolkolom en de vuurkolom voorop waren gegaan en hen bij deze plek hadden gebracht. En hier had hij stilgestaan. Hier moesten ze hun kamp opslaan. Gemeente, zou je toch ook niet wat meer vertrouwen mogen verwachten bij die Israëlieten? Zou je niet onderhand iets meer geloof mogen zien? Nou ja, gemeente, daarmee komen we eigenlijk meteen bij de kern waar het nou in dit gedeelte om gaat. In Exodus 14, maar eigenlijk is dat ook wel de kern van het hele boek Exodus. Die uittocht, die geschiedenis van de uittocht. God verlost zijn volk. Maar dan komt het erop aan dat je leert vertrouwen. Dat je niet moet leven bij wat je ziet, bij wat je voelt en ervaart, bij wat je kunt bedenken. Maar dat je leeft bij wat God je heeft toegezegd, bij wat Hij je belooft. Dat je daarop vertrouwt. Op de betrouwbaarheid van het woord van God. Dat is ook wat Paulus zegt in een van zijn brieven. Het zichtbare is namelijk maar tijdelijk. Dat is van het ogenblik. Maar het onzichtbare, dat is eeuwig. Nou, en wat is hier dan eigenlijk aan de hand? De Heere God die heeft heel bewust de Israëlieten hierheen gebracht. Hij had het tegen Mozes gezegd: Mozes, jullie moeten terugkeren, stukje terug die bocht maken en dan hier bij de kust voor het water halt houden, want zo had de Heere God gezegd, ik ga het hart van de farao verharden. Hij zal jullie achterna komen, maar dan zal ik ten koste van farao en ten koste van zijn hele leger geëerd worden. Opdat ze in Egypte zullen weten dat ik de Heere ben, vers 4. Dat ik God ben. En gemeente, dat laat zien dat er dus meer aan de hand is hier. Ten diepste is de strijd tussen Egypte en Israël een strijd tussen geestelijke machten. De Heere God die maakt hier heel bewust een situatie die zorgt dat het volk Israël in die situatie komt waarin hij zelf de gelegenheid heeft om aan farao en om aan de Egyptenaren en ook aan Israël en ook aan de hele wereld te laten zien dat hij de levende is. Dat hij de God is die alles in zijn hand heeft en dat hij macht en gezag heeft. Ja, dat hij de God is die bevrijdt. Dat er alleen bij hem leven is. De ondergang van Farao en zijn soldaten is een getuigenis voor Egypte en voor heel de wereld. De Heere, de God van Israël, grijpt werkelijk in. Meent u, dat is waar de Heere God hierop uit is. De Heere God is een jaloers God. Dat wil niet zeggen dat hij alle aandacht voor zich opeist en het gewoon niet velen kan dat er ook afgoden zijn die onze aandacht krijgen. Als een kind jaloers is, dan gaat het vaak wel om dat soort dingen. Als een kind jaloers is, dan is het meestal omdat die ander iets heeft of iets mag, wat dat kind niet mag of niet heeft. Ja, maar zij, hoor je dan? Dat is jaloers. Maar gemeente, de Heere God is jaloers op de manier dat je moet zeggen, die afgoden hebben helemaal niks. In Egypte wemelt het van de afgoden. Maar die brengen je helemaal niks. Het is allemaal lege religie. Het zijn lege goden die niet werkelijk bestaan. Verzinsels, maaksels van mensen. Net zoals de afgoden van onze tijd. Al die dingen waar wij ons hart aan wijden, waar je je misschien wel helemaal in verliest, waar je heel wat offers aan brengt, van tijd en aandacht en energie en noem het allemaal maar op. En we verzamelen ons zoveel schatten op de aarde, terwijl je weet dat de tand van de tijd het aantast. Het houdt het niet, het is maar tijdelijk, het is niet eeuwig. En gemeente, daarom is de Heere God een jaloers God. Hij kan het niet hebben wanneer zijn kostbare schepselen die lege goden aanbieden. Waarom zou je je leven nou wijden aan goden die geen goden zijn? Die je niets geven. Ja, hooguit voor even. Lijken iets te geven. Een tijdje geluk. Maar het evangelie wil ons nou juist op het eeuwige wijzen. De Heere. Hij is zelf de eeuwige, de levende God. Gemeente, als de Heere God dat gaat doen, dat wil duidelijk maken in deze wereld, dan komt hij tot grote en indrukwekkende daden. Het leger van de farao en ook de farao zelf komen om in de zee. Vreselijk natuurlijk. Maar gemeente, wanneer je God blijft afwijzen, als je je hart dicht houdt en telkens weer toesluit voor God, voor de levende God, en je toch die afgoden vasthoudt en blijft vasthouden aan je eigen plannen, zoals die farao vasthoudt aan zijn eigen politieke plannen. Hij wil die goedkope werkkrachten van de Israëlieten niet kwijt. Krijgt er spijt van dat hij ze heeft laten gaan. Wanneer je zo verhard bent, dan loopt het zo met je af. Zoals bij die farao. Dan sterf je zonder God, zonder hoop, zonder toekomst. En dan toch heeft dit vreselijke een hoger doel. Opdat de Egyptenaren zouden weten dat ik de Heere ben, opdat zij hem zouden eren en aanbidden. Want in de strijd tussen de geestelijke machten heeft de Heere alle macht. En hij wil zo graag dat je je niet verhardt, maar dat je juist je hart voor hem openstelt. Dat je je leven aan hem geeft en toewijdt. Hij wil zo graag dat je hem eert. Gemeente, dan moeten we even terug naar die Israëliet. Die bij zijn tent en bij de tent van Mozes staat. Want nu ziet hij daar in de verte die stofwolk aankomen. Woeste soldaten, sterke strijdwagens. En ik zei net, het is best voor te stellen dat je dan totaal in paniek raakt. En Mozes wordt ter verantwoording geroepen. Maar let u nou eens op hoe Mozes daarmee omgaat. Want de Heere die heeft hem verteld wat er aan het gebeuren is. Hij heeft Mozes verteld dat ze hier niet zomaar zijn, maar dat dat met opzet is. Dat het niet uit zijn hand loopt. Dat hij het juist in zijn hand houdt allemaal. En dan gaat Mozes met die woedende en tegelijk ook doodsbange Israëlieten, gaat hij geestelijk leiding geven. Noem dat maar pastoraat. Hij gaat leiding geven, niet vanuit datgene wat hij zelf weet en wat hij zelf vindt. Nee, maar geestelijk, vanuit de Heilige Geest. En gemeente, ik heb dat even op de biemen gezet. Wat betekent dat nou? Dat betekent drie dingen. Allereerst betekent het dat Mozes het woord van God, zoals hij het zelf ontvangen heeft, ook doorgeeft. Nou, daar moet je beginnen. Als je ambtsdrager bent, predikant, ouderling, diaken. Maar ook als je op een andere manier leiding geeft, hier of daar in de gemeente of ook buiten de gemeente, waar het ook maar is, waar je verantwoordelijkheden te dragen hebt, waar je anderen soms moet voorgaan, ook in je eigen gezin. Als opa en oma, als vader en moeder. Begin bij het woord van God zelf. Dat doorgeven. Ja, dan moet je het eerst natuurlijk ook zelf ontvangen. Het horen, het lezen, het in je opnemen. En het dan ook doorgeven. Anderen erop wijzen. Erin meenemen. Gemeente, dat is geestelijk leiding geven. Dat is de manier waarop de Geest ons wil leiden. Waarop God ons wil leiden. En voor Mozes was het woord van God, de belofte van God die hij gehoord had. En die moest hij doorgeven. Wij hebben het woord van God zoals we het hier hebben en zoals we het hier ook horen. En lezen. Staat vol met beloften van God. Je mag ze ontvangen. Je mag ze horen. En als je leiding moet geven, begin daar en geef het door. Dat is het eerste. Want dan mag er ook nog wat meer zijn dan alleen maar dat. Tweede, Mozes die geeft het woord van God door. Maar je hoort in zijn woorden ook dat het iets met hemzelf doet. Als hij in vers 14 zegt, u moet stil zijn. En in vers 13 heeft hij dan al gezegd, wees niet bevreesd, houd stand. En vanuit vers 15 blijkt dat Mozes zelf ook tot de Heere God heeft geroepen. Heere God, wat moet ik nou? Dan hoor je dat Mozes het ook tegen zichzelf als het ware zegt. Wees stil. Wees niet bevreesd. Houd moed. God heeft immers gezegd. Ja, daar hebt u het weer, het woord van God, waar je op terug mag vallen. De Heer heeft immers gezegd. Zijn belofte, zijn plan, als hij heeft gezegd dat we in Kanaan komen, dan komen we er. Dan zal het echt niet zo zijn dat hij ons nu zomaar laat zitten. Zeker niet als zo duidelijk is dat hij onszelf hierheen heeft gebracht. De gemeente, leiding geven vanuit Gods Geest, dat wil ook zeggen dat je hem dus niet alleen naspreekt wat hij zegt in zijn woord, maar ook dat je vanuit wat de Geest je geeft, wat hij jou eigen maakt, wat hij je toe-eigent, dat je van daaruit ook met anderen kunt spreken. Nou, dat vraagt natuurlijk wel om een zekere kwetsbaarheid. Dat je iets van jezelf durft te laten zien. Van je geloofsmoed, maar ook van je strijd, van je moeite. Maar gemeente, als we dat aan elkaar durven laten zien in de gemeente, zou dat niet geweldig zijn? Vanuit het woord van God. Kwetsbaar durven zijn. En elkaar daarin bemoedigen, vermanen, meenemen. En dan ook het derde. Mozes die geeft geestelijke leiding. En dat doet hij ook door heel concreet een aanwijzing te geven, het heel praktisch te maken. Praktische aanwijzing. U moet stil zijn. Gemeente, ik heb wel eens de indruk dat wij vandaag de dag, als dat zo tegen je gezegd wordt, als je het heel praktisch maakt, dat wij dat niet zo gemakkelijk accepteren. Als dat zo heel duidelijk wordt gezegd, misschien dat een ouderling dat op een huisbezoek tegen u zegt, en je gewoon echt tips geeft en raad geeft, dan kan het zomaar zijn dat je zo'n soort houding krijgt van, ja, wacht even, als het een beetje algemeen blijkt, dan is het allemaal wel mooi, maar als het nou heel concreet wordt en praktisch, ja, maar dat is van mezelf, dat bepaal ik zelf liever, daar moet je maar niet aankomen. Mozes doet het wel. En het hoort bij geestelijk leiding geven, want Jezus zelf heeft het ook gedaan. Aan zijn discipelen. Hij heeft hen geleid op de wegen die ze gingen en het was heel praktisch en concreet. Maak het praktisch en concreet. Schrik daar niet voor terug. Opdat je de ander tot geloof, tot vertrouwen wekt. Want daar is het Mozes om te doen namelijk. Dat is wat de Israëlieten ook moeten leren. Dat ze voluit kunnen vertrouwen op de Heer. Dat als Hij belooft, het ook doet. En dat Hij bij machte is dingen te doen ver boven hun denken en bidden. En ook dat gebed wat je dan doet, niet een gebed uit blinde paniek hoeft te zijn, want misschien verbaast u zich wel over vers 15, toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Dat is toch juist goed, als je vanuit je nood, je vertwijfeling tot de Heere God roept. Ja, dat is ook goed. Maar dit roepen is ook een roepen vanuit een wankelmoedig vertrouwen. Vanuit het volk. En daarom, u moet stil zijn. Word stil. Vertrouw op de Heer. Juist op de momenten dat het erop aankomt, maar even goed op al die andere momenten dat het er voor je gevoel helemaal niet zo op aankomt. Ook dan vertrouwen. Laat je leven getekend worden door deze stilte, innerlijke stilte, die eigenlijk Gods vrede is. Gods vrede in je hart, omdat je weet, ik val nooit uit zijn hand. En hij strijdt voor mij. Ja, sterker nog, hij heeft al voor mij gestreden. Jezus Christus heeft alles volbracht, want dat brengt ons tenslotte bij twee dingen. Wat betekent dit gedeelte nou voor ons? En ze verschijnen ook weer op de biemen. Wat mag je nou meenemen vandaag, van de week? Ik wil er twee dingen van zeggen. Er zou vast veel meer te zeggen zijn, maar deze twee. Het eerste en belangrijkste is dit. De Heere God die wil laten zien dat Hij zelf Israël verlost. Als de Heere God verlost, gemeente, dan doet hij dat zelf. De Israëlieten die waren, zo lezen we in hoofdstuk 13, in slagorde uit Egypte getrokken. Dus ze hadden zich klaargemaakt voor de strijd. Ja, ze gingen natuurlijk het onbekende tegemoet. Maar de Heere God die heeft het maar even zo gelaten. Maar vechten hoeven ze hier niet. Het zou ook niet gaan. De overmacht is veel te groot. Maar als God verlost, dan doet hij dat zelf. Zeker, hij vraagt je wel om hem te volgen. Maar hij is het die verlossing en redding geeft. Dus gemeente, als God je verlost in Jezus Christus van je zonde. Als hij je verlost in Jezus Christus van een leven dat geen toekomst heeft. Geen eeuwige toekomst. Als hij je verlost en je roept uit een bestaan waarin hij hooguit op de tweede, de derde of misschien zelfs de 100ste plaats komt. wanneer Hij opstaat. Om de wereld waarin wij leven, die zo vol is van dood en van honger en oorlog en gebrek en vernietiging en ontluistering, wanneer Hij opstaat om die wereld te verlossen, dan doet Hij het zelf. Hij is het die strijdt. En dan zie ik in gedachten de Heer Jezus aan het kruis, met spijkers door zijn handen en zijn voeten. En Hij lijdt zo onnoemelijk. En Hij sterft. Hij gaat ten onder in de dood. En Hij doet het helemaal alleen. Er is niemand die Hem helpen kan. Niemand die eraan bijdraagt. Zelfs zijn Vader heeft Hem verlaten. Maar dan roept Hij het uit. Het is volbracht. Het is gedaan. Er is betaald, afgerekend. Er is gestreden. De strijd is gestreden. En dat Hij overwint, dat blijkt als Hij op de derde dag opstaat uit het graf. En de vrouwen die komen bij het graf en de steen is weg. En Jezus verschijnt aan hen. Verschijnt aan de discipelen. Hij is opgestaan. Door de dood naar het leven toe. Gemeente, hier verlost de Heere Israël van de Egyptenaren door hen een weg te banen waar geen weg leek te zijn. In Christus wil Hij Israël en ook u en mij verlossen. Ook wij mogen in deze Heer en Heiland geloven. En Hem leren volgen doordat Hij de dood heeft overwonnen. Door de dood is heen gegaan. Doordat Hij heeft gestreden. En dat waar jij gaat, daar is Hij al geweest. Daar heeft Hij al overwonnen. En dat brengt ons dan tenslotte ook bij de tweede. De Geest geeft je vanmiddag ook mee dat als de Heere het dan doet, dat wij dan stil mogen zijn en stil mogen worden. En gemeente, dat betekent niet dat je dan maar laat gebeuren wat er gebeurt en dat je ergens passief in een hoekje gaat zitten of zo. Nou, de Israëlieten die moeten ook meteen opstaan, hè? Vers 15 al meteen. Wat roept u tot mij? Zeg tegen de Israëlieten dat ze opbreken. Ze moeten verder. In geloof en vertrouwen. God volgen. Ze moeten in beweging komen. Dus als je ziek bent, naar de dokter. Als je voor problemen staat, zoek advies. Probeer te werken aan oplossingen. Maar dat alles, gemeente, en wat het dan ook is, u begrijpt dat, daar kun je nog heel veel voorbeelden bij bedenken, maar dat alles wel vanuit de stilte van het vertrouwen op God. Bewaar te midden van alles je rust. Ja, Hij zal je erbij bewaren. Door zijn Geest. Vergeet Hem niet. Vergeet Jezus Christus niet en diens macht en majesteit. Op die manier stil worden. Doe jij dat? Word je stil voor God? Heb je stille tijd? Tijd waarop je dat maar gewoon doet. Stil worden. Tijd waarin je al die stemmen die er in je kunnen zijn. En dat kunnen opstandige stemmen zijn. Dat kunnen twijfelende stemmen zijn en vragen. Dat kunnen ook gelaten en lauwe opmerkingen zijn. Zo van, ach, wat maakt het allemaal uit. Waarin je dat nou allemaal tot stilte brengt. En in die stilte breng je het bij God en bij Christus, die stierf, maar wat meer is, die ook is opgestaan. Meneer, dat is de praktische aanwijzing vanuit dit gedeelte. Vergeet niet stil te worden. Bewaar je rust in het geloof En laten al die vragen die wij kunnen hebben het niet van je afnemen. Want wat er ook gebeurt. Ook als er ruwe stormen gaan woeden. En als alles om je heen nacht is. God, jouw God, zal jou behoeden. Hij houdt voor je heil de wacht. Want in hem is het zeker. Dat wie in hem gelooft, zal overwinnen. En de vervulling zal ontvangen van wat hij heeft beloofd. En moet ik lang zijn hulp verbeiden en wordt het misschien wel heel penibel allemaal. Toch blijft mij zijn liefde leiden. Dat blijft staan, dat is het rustpunt van je hart immers. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij in het eeuwig licht. Amen. Laten we dit lied zingen, lied 365 uit de bundel Weerklank, de versen 1, 4 en 6. Zullen we danken en bidden. Heere, wat is het heerlijk dat het zo is. Dat u het ons zo te geloven geeft. dat als er ruwe stormen woeden in ons leven, als alles zo donker en duister kan worden, dat u er bent. En dat u ons zult behoeden, dat u voor ons heil, voor de vervulling van wat u belooft, de wacht houdt. Heren, we vinden het moeilijk. We belijden u dat. Om nu echt bij uw belofte te leven. Om te zeggen dat uw genade voor ons genoeg is. Om in die stilte onze weg te gaan. Achter u aan, Heere Jezus. U die alles hebt volbracht. We vinden het moeilijk. Want we hebben dat niet, dat geloof. Niet tenminste in onszelf. We kunnen dat niet in ons opwekken of zo. Maar vul ons dan met uw Heilige Geest. Ja, Heilige Geest, vul ons met geloof, met hoop, met liefde. Laat uw liefde ons leiden op al onze wegen. En geef ons een goed vooruitzicht voor dat eeuwige licht. Heren, wilt u onze ogen daar telkens maar weer op gericht houden en op richten. En dan danken wij u, Heren, dat u ons daarin ook aan elkaar geeft en dat we elkaar daarin mogen meenemen, dat u ons in de gemeente aan elkaar geeft, ook dat u ook geeft, Heren, dat daarin geestelijk leiding mag worden gegeven, om elkaar het te laten zien, het elkaar voor te leven, voor te houden. Dit is het waar het om gaat. Dit is wat u geeft. Dit is wie u bent. Onze verlosser. Heren, we bidden u voor degene die zich inderdaad in die ruwe stormen van het leven bevinden. Die dat heel duidelijk ervaren en vanmiddag dit alles hebben gehoord. Heren, wilt u dan ons vertrouwen vermenigvuldigen? We willen u bidden, Heren, voor allen die geestelijk leiding geven. Voor broeders ouderlingen, diakenen. We bidden u voor dominee Vogel, die u hier een plek hebt gegeven in uw wijngaard. Heren, wilt u hem zegenen, persoonlijk, en ook tot zegen doen zijn voor anderen. We bidden u, Heren, voor allen die zorg dragen voor anderen. Of dat in de gemeente is, als we daarin leiding geven of verantwoordelijkheden dragen. Of in ons gezin, in de familie, voor buren, voor mensen die onze zorg nodig hebben, voor wie we mantelzorger zijn. Heren, wij bidden u, geef dat we in al datgene wat we doen ook dat vertrouwen mogen hebben en mogen kennen. We bidden u, Vader, voor deze wereld waarin we zoveel duisternis en dood tegenkomen. Wij bidden u, Heren, voor de situatie in Syrië en in Irak, in Aleppo, waar de oorlog weer opnieuw is begonnen nadat het een tijdje wat rustiger was. Heren, wij bidden u, wees met de mensen daar. En wilt u alstublieft vrede geven. Juist ook daar waar wij niet zien hoe dat zou kunnen. Maar u bent een God van wonderen. U baant paden waar geen paden zijn. Heren, wij bidden u voor plaatsen in deze wereld die te lijden hebben onder rampen, natuurrampen. We denken in het bijzonder aan Haiti. Heren, wees u in dat land dat al zo vaak zo zwaar is getroffen. Ook nu weer. wilt u de hulp die gegeven wordt op zijn plek laten komen. En Heere, we bidden u of u wil zijn met broeders en zusters in het geloof die worden vervolgd vanwege hun geloof. Heere, wilt u ze staande houden in het belijden van uw naam? Wilt u ze bescherming bieden? We bidden u, Vader, voor de kerk in ons eigen land en in Europa, waar de gure wind van het liberalisme waait, waar mensen over zichzelf denken te kunnen beschikken en u niet nodig hebben. Heere, breng ze tot het inzicht dat er zonder u geen toekomst is. En wilt u ons als kerk leren om op de goede manier een stad op een berg te zijn en een licht op de kandelaar. Heere, we gaan hier zo meteen vandaan. En dan begint morgen de werkweek weer. Wilt u met ons meegaan? Wees met een ieder die weer aan het werk zal gaan. Wees met een ieder die weer naar school gaat, de jongeren en de kinderen. We willen u bidden, Heere, voor de ouderen in de gemeente. Wilt u ons in de ouderdom ook alles geven wat nodig is? Wees u onze toevlucht en onze toekomst. En Heere, zo bidden wij u, ga met ons allen en leid ons aan uw hand. Voer ons tot in het eeuwig licht. Hoor zo naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Voordat we ons geloof belijden, zingen wij uit Psalm 66... vanuit de oude berijming de verzen 3 en 6. In verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en alle die dat ook wereldwijd vandaag doen. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen in aansluiting uit gezang 456 de verzen 1 en 2. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.